Allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn en hopelijk een bijdrage aan het debat te kunnen leveren. Ja, de vorige sprekers hadden weinig papier nodig. Ik heb ze bewonderd. De een sprak van een paar aantekeningen op papier en de ander van de smartphone. Ik kan dat niet, of althans, als ik dat ga doen, dan zou ik hier nog een half uur, misschien een uur lang staan praten. En dat is niet de bedoeling. Stond ik daar op de preekstoel op zondag of in een doordeweekse dienst, dan heb ik maar weinig aantekeningen, maar dan loopt het gauw uit tot een uur en langer. Ik heb daarom mijn bijdrage maar opgeschreven en ik probeer mijn ene oog op het papier te houden en mijn andere oog op die klok die daar voor mij hangt, dreigend. Vrienden, het is een bekend citaat. Wij leven in een bezeten wereld en wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing. De motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken. Einde citaat. Professor Johan Huizinga zei dit in zijn boek De Schaduwen van Morgen, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog waarbij demonische machten loskwamen. Wat hij vandaag zou zeggen weten wij niet. Misschien zou het iets zijn in de zin van, we leven in een bezeten wereld en we weten het niet. We weten het niet eens meer. Hoe dan ook, aan zijn woorden moest ik denken toen een Rotterdams rockduo een gewelddadige videoclip lanceerde waarin men liet zien hoe je een ongeboren baby om het leven kan brengen. Erger nog dan deze video is het feit dat de autoriteiten en de media hier niet of nauwelijks op reageerden. Het was in ieder geval geen voorpagina nieuws. Van nog recenter datum is de uitspraak van een zogenaamde abortusbuddy, iemand die vrouwen begeleidt wanneer ze naar een abortuskliniek toe gaan om daar hun ongeboren kind te laten weghalen. Deze vrouw zei in een kranteninterview het volgende. Een abortus is fysiek een onprettige behandeling. Het is net zoals je door tanden te poetsen gaatjes probeert te voorkomen, omdat boren en vullen nou eenmaal niet fijn zijn. Ik heb dat citaat 3 maal gelezen en steeds gedacht, dit kan niet waar zijn. Er moet iets mis zijn met mijn ogen, maar het stond er echt. Wat zij zei kan niet op rekening gezet worden van alle voorstanders van abortus, maar opnieuw ontstond er geen ophef in de media en zal die ophef niet ontstaan. Het moet gewoon kunnen om zulke dingen te zeggen, nietwaar? Mij is gevraagd een bijdrage te leveren aan het debat van deze avond. Ik doe dat als christen, als predikant, maar ook gewoon als mens. Van een predikant mag je verwachten dat hij de invalshoek van de Bijbel neemt. Ik hoop dat inderdaad te doen, maar ik realiseer me dat ik daarmee voor pro-choicers al nauwelijks meer een interessante gesprekspartner ben. Toen dokter Bisschop onlangs in het parlement een Bijbeltekst aanhaalde, ik hoop hem zo ook aan te halen, reageerde Sylvana Simons van Bijeen als door een wesp gestoken. God doet niet mee in dit debat. Anderen zullen het wellicht minder scherp zeggen. Ze zeggen eenvoudig, het spijt me, maar ik deel uw christelijke levensovertuiging niet. Einde verhaal. Daarmee wordt dan een derde van de wereldbevolking buitenspel gezet. De mening van deze miljarden mensen doet kennelijk niet ter zake omdat ze een andere levensvisie aanhangen. Intussen gaat men eraan voorbij dat iedereen een bepaalde levensvisie heeft en dat niet geloven in God net zo goed een aanname is als het wel geloven in God. Op het meer algemene of wetenschappelijke vlak zijn echter ook goede argumenten aan te voeren voor de beschermwaardigheid van het leven vanaf het allereerste begin. Een kind dat zich ontwikkelt in de moederschoot is een mensenkind. Als het mag blijven leven, zal het een volwaardig lid van een volledig lid van de mensengemeenschap zijn. En het zal zich nooit ontwikkelen tot een puppy bijvoorbeeld of tot een konijn. Het volledige DNA is aanwezig vanaf het moment dat een zaadcel zich met een eicel verenigt tot een nieuw, volkomen uniek menselijk wezen. Er hoeft niets meer bij te komen van buitenaf. Een tweede reden om met dit nog ongeboren kind uiterst behoedzaam om te gaan, is de plicht tot barmhartigheid. Inderdaad, rechem of rachamim in het Hebreeuws. Een algemeen menselijke waarde die door vrijwel iedereen wordt gedeeld. De compassie van een samenleving is af te meten aan de wijze waarop haar leden omgaan, zoals net ook al is gezegd, met de meest kwetsbaren in hun midden. Als baby's van zeehonden recht hebben op bescherming en een humane behandeling, en jawel, dat hebben zij, dan geldt dat toch zeker ook de baby's van mensen. Het woord recht is inmiddels gevallen. Daarin ligt een derde algemeen geldend argument. We horen veel over de rechten van de mens en ook heel veel over de rechten van de vrouw. Wat zijn de rechten van het ongeboren kind? Heeft dat kind misschien ook nog rechten? Het lijkt erop dat abortus is geworden tot het summum van vrouwenrechten en dat het promoten van abortus deel is van een nieuwe identiteitspolitiek die ook uitgedragen moet worden naar andere landen en bijvoorbeeld naar Afrika. Veel Afrikanen, vrouwen net zo goed als mannen, kunnen daar overigens weinig waardering voor opbrengen. Zij spreken van een westers neo-kolonialisme. Voorstanders van abortus noemen zichzelf pro-choice. Voor de keuze. Welke keuze heeft het kind dat zijn stem nog niet kan laten horen, maar hooguit een stille schreeuw kan uiten? Als democratie iets anders is dan de dictatuur van de helft plus één, als zij bestaat in het rekening houden met minderheden en mensen zonder stem, hoe democratisch zijn wij dan als de rechten van de allerkleinsten in de moederschoot niet meetellen? Kortom, er zijn algemeen menselijke argumenten tegen abortus te over. En dan komt het regeltje in mijn gedachten: het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Psalm 146. Daarmee maak ik de overstap naar Bijbelse argumenten. Ik noem er drie. In de eerste plaats kunnen we denken aan het geloof in de Schepper. Over de schepping van de mens lezen wij op de eerste bladzij van de Bijbel. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Ik ga voorbij aan Job 10, vers 10 tot 12, vanwege de tijd. Maar die tekst in Genesis laat zien dat het doden van een kind in de moederschoot geen kleinigheid is. Het is niet minder dan het doden van een beelddrager van God. Een tweede argument is de bezieling van het leven. Dat het leven vanaf het prille begin bezield is, wordt onder meer duidelijk uit de lofzang van David in Psalm 139. Het is ons aan het begin van deze bijeenkomst voorgelezen. Nog duidelijker zijn de woorden van Elisabeth bij haar ontmoeting met Maria. En van waar komt mij dit dat de moeder mijns heren, de moeder van mijn heren, tot mij komt? Let erop dat Jezus, het ongeboren kind van Maria, op dat moment nog maar kort daarvoor in haar moederschoot was ontvangen. Johannes de Doper, 6 maanden daarvoor, Jezus nog maar een enkele dag of een enkele week daarvoor. En toch noemt Elisabeth deze embryo, of hoe we het ook aan willen duiden met alle eerbied, haar Heere. Willen we nog meer als het gaat over Bijbelse argumenten? Het gaat bij een ongeboren kind dus altijd om meer dan een klompje cellen. Wie zo'n kind doodt of laat doden, scheurt Gods borduurwerk uiteen. Hij treft een mens in het hart, een mens van vlees en bloed, een mens met lichaam en ziel. In de derde plaats wil ik noemen de plicht om lief te hebben. Die plicht blijkt niet alleen in het 6e gebod van Gods wet, gij zult niet doodslaan, maar ook uit de samenvatting van deze wet door de Heere Jezus. Want gevraagd naar het grootste van alle geboden, zegt hij het volgende. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het is liefde die ons drijft en die ons drijven moet om op te komen voor het ongeboren leven. Het is diezelfde liefde die ons dringt om alle mogelijke hulp te geven aan een moeder die voor haar kindje kiest. En om te bidden voor anderen en outreach te doen naar anderen die dat niet doen. Nu kan iemand zeggen dat het bij een kind in de moederschoot slechts om een vrucht gaat, dat zo'n vrucht nog geen volwaardig mens is, dat het geen rechtspersoonlijkheid heeft enzovoort. We moeten dan echter wel beseffen dat er hooguit een gradueel, maar geen principieel verschil bestaat tussen het doden van een kind in de moederschoot en het doden van hetzelfde kind buiten de moederschoot. Het verschil bedraagt misschien een paar uur, een paar dagen of een paar weken. Maar het is nooit meer dan een tijdsverschil. Het gaat altijd over een levend wezen, een mensenkind. Als de zogenaamde kwaliteit van leven doorslag geeft en als wij kunnen bepalen wat kwaliteit is en wat het niet is, waarom zouden wij de grens van het mogen doden dan niet verleggen tot 1 jaar na de geboorte, tot 12 jaar na de geboorte en ga zo maar door. Het is moeilijk te begrijpen dat men juist in deze tijd vanuit bepaalde richting voluit inzet op het promoten van abortus. De medische wetenschap is immers in staat om vroeggeboren kinderen steeds jonger in leven te houden en zelfs operaties te verrichten op kinderen in de moederschoot, zoals nog eens werd benadrukt door Monique Haak, foetaal chirurg in het Leiden UMC, in een vraaggesprek onder de titel De baarmoeders in, om levens te redden. Er komt nog iets bij. Laten we gaan voor een helder taalgebruik. Een spa is een spa, zeggen ze in Noord-Amerika. Abortus is en blijft abortus. Het verhullende spreken over abortus als een zwangerschapsonderbreking, alsof de stroom een ogenblik wordt onderbroken, een zaak van gezondheidszorg of van reproductieve rechten is misleidend. Er wordt immers geen zwangerschap onderbroken, maar afgebroken. Er vindt geen medische handeling plaats gericht op genezing of herstel van het lichaam. Er wordt ook niets geproduceerd of gereproduceerd. Er is geen sprake van reproductie, maar van destructie. Laten we daar eerlijk in zijn. Met taal kun je van alles doen. Je kunt er zelfs oorlogen mee winnen. Helaas wordt taal vaak ingezet om te framen, anders gezegd, om de naakte werkelijkheid te masseren en te maskeren. Voorstanders van abortus zullen zichzelf bijvoorbeeld nooit pro-abortus noemen, maar altijd pro-choice. De andere partij zullen ze nooit pro-life noemen, maar anti-abortus. Zodoende ontstaat het beeld dat men zelf voor keuzevrijheid is en dat de pro-lifers vooral anti zijn, dus negatief. Ik rond af. Ik ben blij dat vanavond niet over elkaar, maar ook met elkaar gesproken kan worden. Ik pleit ervoor dat dat gebeurt op een waardige wijze, op algemeen menselijke argumenten en wat mij betreft ook op basis van het boek der boeken. In dat boek staat de diep ernstige en bewogen oproep: zie, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede en de dood en het kwade. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Ik dank u.